Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
Hier zijn onze jongeren chinchimuro panelamir.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
We zijn er weer. Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Het is bloedje heet. Maar hij is gelukkig niet gesmolten. Formatontwikkelaar Kirsten van Nieuwhuizen. Hij die ons elke week bijpraat over formats en nog zoveel meer. Hij is de man achter programma's als That's the Question, TV-makelaar, Singletown. En hij zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. Mijn naam is Jelle Maasbach. En mijn eerste vraag is, heb jij al een verkoelende duik genomen met dit weer?
Ja, dat doe ik regelmatig. Onlangs nog. In de vijver.
Is helemaal goed gekomen, gelukkig.
Voor het oog van heel belangrijk, heel verzwommen. Maar dat maakt niet uit. Ik heb heerlijk gezwommen gisteren. Vanochtend niet, want toen moest ik natuurlijk hier naartoe.
Ja.
Maar nee hoor, het komt helemaal goed. Gaat helemaal goed.
Ja, mooi. De zomer is dan echt begonnen. Veel zon, lekker veel tijd om buiten in de tuin of langs het water te zitten. En minder om naar de tv te loeren. En toch loopt er op dit moment een veelbesproken talkshow op SBS. Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen die op SBS dus een talkshow hebben met niet al te beste kijkcijfers. Is dat vanwege het weer of vanwege het format, Kirsten?
Nou, het is vanwege allebei. Het is gewoon lastig om in de schoenen te gaan staan van Vandaag Inside natuurlijk.
Met
een miljoen kijkers. En de vraag is... Is de SBS-kijker ook een Gijs en Marcel-kijker? En dat blijkt toch een beetje tegen te vallen.
Wat vind jij van de talkshow als je kijkt naar het format aan zich?
Nou, kijk, ik vond Gijs en Marcel bij Media Insight altijd wel heel leuk.
Ja.
Hun sarcasme en ironie is natuurlijk druipt er vanaf. En ik denk dat een groot deel van de kijkers niet aanspreekt van de SBS-kijker. Daarnaast denk ik dat een van de problemen is dat het te weinig kritisch is. En ik denk dat Vandaag Inside vooral goed gewaardeerd werd, omdat ze ook keihard konden zijn. En vooral Wilfried Gené is natuurlijk een vlijmscherpe interviewer die alles durft te zeggen. Sterker nog, ook gewoon alles aan Johan en aan René durft te vragen. En dat mis ik een beetje bij Gijs.
Het schuurt minder, hè?
Het schuurt minder. Kijk, Marcel's inbreng is duidelijk. Hè? Dat is de lol, daar moet Gijs heel erg om lachen. Maar Gijs moet veel scherper worden, denk ik. En gewoon harder naar de gasten toe. Of althans harder. Gewoon veel scherper naar de gasten. Zodat het wat minder kabbelt. En dan kan Marcel de vrolijke, ironische noot erin brengen. Wat heel veel mensen leuk vinden, volgens mij.
Angela de Jong heeft al afgezegd. Wat voor soort gasten zouden daar dan aan tafel moeten gaan zitten?
Nou ja, kijk, het probleem bij zomerprogrammering is altijd vind maar eens de gasten waar mensen het over hebben en die een beetje spraakmakend zijn. Ja. Dat geldt, het is niet voor niks de komkommertijd. Dus het is voor alle media lastig om goede onderwerpen te vinden en goede gasten. Ik denk dat je moet proberen om gasten te vinden waar het kan gaan schuren. En dus misschien juist... niet de gasten die heel erg op dezelfde lijn zitten als Gijs en Marcel. Maar juist gasten die misschien wat meer rechtser georiënteerd zijn. Of nou hadden ze onlangs de voorvrouw van BBB.
Ja, Caroline van der Plas.
Caroline van der Plas. En dat ook dat gesprek ging niet echt los.
Nee.
En dat mis je dan. Ik denk dat het wat spannender zou maken. En waar bijvoorbeeld Media Insight natuurlijk heel leuk was, omdat het wekelijks was en daardoor toch iets bijzonders was in de week, is dit dagelijks. En de vraag of de ironie en het sarcasme wat Marcel heeft, of dat dagelijks werkt. Kijk, het werkt bij zijn podcast, hè?
Ja.
In de ochtend, wat heel goed beluisterd wordt. Maar dat is toch iets anders dan een late night show op SBS.
Ik heb ook het idee dat dat een beter ligt. Dus in de veilige setting van zo'n podcast, dat die dan is die, want ik luisterde ook vaak toen, dan is die meer los dan ja, voor de camera.
Ja, klopt. En dat is natuurlijk ook maar 12 of 15 minuten. Hè? Dus dat is heel goed te doen. Nu moeten ze ruim een uur vullen.
Mm-hmm.
Ik had wel gehoopt erop eigenlijk dat ze ongeveer de helft van de kijkers zouden overhouden. Dus van pak een beet 900.000 aan miljoen naar 450, 500.000.
Mm-hmm.
Nou, dat lijken ze net niet te gaan halen. Dus ze zitten nu rond de 400.000. Dat is gewoon vaak net te weinig voor wat SBS wil halen. Desalniettemin is het nog steeds best oké. Ik bedoel, het zijn geen Avatar-cijfers of noem nog maar eens een paar formats op die ze hebben geprobeerd bij SBS. Dus ik denk dat zij op 400.000 ook helemaal niet zo heel slecht te scoren. Maar het is te weinig voor hun target wat ze hadden.
Snap je wel dat SBS voor zo'n totaal andere show heeft gekozen dan VI?
Nou, ik vind het wel heel leuk van SBS dat ze het proberen. Ja. En dat ze juist voor iets heel anders kiezen. Ik denk ook dat het lastig zou zijn om voor iets te kiezen wat op VI lijkt. Want ik denk dat ze daar sowieso nat mee waren gegaan. Hè, als je gaat proberen om VI te gaan imiteren, dat gaat je nooit lukken. Dus je moet dan iets heel anders doen. En dat doen ze nu. Alleen ik denk, ja, het moet gewoon wat scherper. En het moet wat spraakmakender. Ik weet dat die aflevering toen Gijs zelf gevraagd werd naar zijn buitenechtelijke affaire.
Ja, met Jort Kelder.
Met Jort Kelder. Dat gaf wel weer een beetje vuurwerk.
Ja, ja.
En volgens mij was ook de dag daarna meteen de cijfers hoger.
Ja.
Dus je merkt dat als er een gast komt die zelf ook scherper durft te zijn. Maar ja, ik denk gewoon dat Gijs die rol op zich moet nemen. Kijk, van Marcel kan je het niet vragen, maar Marcel is altijd die ironie. Dus Gijs moet gewoon scherper worden.
Het is ook wel lekker kult, want ze moesten dan schakelen met de presentatoren van Hart van Nederland. Het is dan de zogeheten coming up. Die gaan dan vertellen wat erin zit. En ik ken dat vanuit mijn tijd bij RTL Nieuws. Dat zijn altijd van die toneelstukjes en sterren onder elkaar. Wat kunnen we goed opschieten? Nou, luister maar even mee. Zij maakt het lekker ongemakkelijk.
Oh. Wat een teaser. Wat een onthulling, ja, wordt dit. Ja.
Nou, het is
in Oekraïne breekt een dam door en wij hebben dit. Wat een zender. Ja.
Ja, maar dit willen mensen toch zien, dat het zo heel awkward wordt.
Ja, dat denk ik ook. Ik zou, als ik hun was, ook gewoon met shownieuws gaan schakelen. Dat lijkt me helemaal leuk.
Ja, dat Marcel daar had over gezegd.
Ja, dat is natuurlijk een van de verschrikkelijkste programma's, vind ik persoonlijk. Maar ik denk zeker dat als die awkwardness er is en een beetje het raar schuurt, dat helpt.
Ja.
De vraag is een klein beetje of, kijk, wij vinden dat leuk.
Of de SBS-kijker.
Juist,
dat.
Ja. En of de SBS... Ik denk dat de SBS-kijker die ironie en dat sarcasme en een beetje dat schurende lastig vinden om te begrijpen en om echt leuk te vinden. En de vraag is inderdaad, wat ik net ook zei, is het leuk elke dag?
Ja, nog één korte vraag over dit format. Gaan we Marcel en Gijs volgend jaar weer terugzien in de zomer bij SBS?
Nou, ik denk alleen als die cijfers iets omhoog gaan. Ik denk als het zo blijft, of als het, en zeker als het zakt, maar als het een beetje rond de 350, weet je wel, zoiets blijft hangen, dan acht ik de kans relatief klein dat ze volgend jaar weer terug gaan komen. Maar goed, gelukkig ben ik geen programmadirecteur. Het kan best zijn dat zij toch nog best wel tevreden zijn hiermee, met deze cijfers. Want vaak genoeg scoort SBS, zeker voor VI, scoorden ze veel minder soms.
Ja.
Dus ook dit, weet je wel. Maar ja, vergeleken met VI is het natuurlijk slecht.
We gaan het zo hebben over het verschijnsel De Zomer Talkshow. Maar we praten eerst even bij met onze grote vriend Jeroen Koopman.
What's new, B?
Hij is er weer, Jeroen. Ja. Goed dat je weer bent, man.
Ja,
en
leuk om
het
weer te zijn.
Het geluid van Kirsten gaat weer af. Lekker standje. Professioneel, hè, zoals je van ons gewend bent.
Oh, we zijn al echt begonnen.
We zijn nu echt begonnen.
Oh, ik dacht dat dit nog gewoon
dat is een beetje nabespreking. Nee, ja. We gaan gelijk met je aan de slag.
Nou, hartstikke leuk.
We hebben het heel veel over programma's op de buis gehad. En toen dacht jij, we gaan het over iets heel anders hebben dit keer.
Ja, gewoon stroopwafels bakken. Nee.
Stroopwafels?
Nee, helemaal niet. Films. zowel in de podcast hier als wat mij betreft zelfs marktbreed. Al bedoel, al lees je de Mediacourant of welk medium dan ook over content, dan wordt er maar weinig over films gesproken.
Klopt.
En binnen Newbie is film voor ons een hele belangrijke tak. Wij doen 2 à 3 bioscoopfilms per jaar. En dat willen we ook structureel blijven doen. Sinds 2017 doen we dat zo'n beetje. En het grappige is, dat is zo'n bijna afgezonderde wereld. Maar ja, ze zijn ook op tv. Ze zijn in de bioscoop, bij de streamers. En het is voor ons ook echt een middel om IP te creëren. Dus leek me een leuk onderwerp om daar eens een deep dive in te doen.
Ja, want waarom is er zo weinig aandacht eigenlijk voor? En dan kijk ik jou aan, Kirsten. Ik ben best wel filmgek. Maar er is wat minder aandacht voor de film dan voor de serie.
Nou, misschien, sorry dat ik je ontbreek, maar er is natuurlijk wel veel aandacht voor de film bij het publiek. Hè, en voor de uitingen.
Voor het maakproces
bedoel
je?
Ja.
Nee, daarom is het een heel leuk onderwerp. En Jeroen is al, wat hij zegt, in 2017 begonnen met films. En daarin was redelijk uniek, want correct me if I'm wrong, jullie zijn begonnen met films waar influencers een belangrijke rol in speelden. En daar boorde die een markt aan die heel interessant was, omdat influencers natuurlijk een grote following hebben. En die vinden het dus ook leuk, al die mensen die influencers leuk vinden, vinden het leuk om die film te kijken waarin een influencer een rol speelt. Een van de eerste films die Jeroen maakte was Misfit. Jij gaf net aan, het is onze belangrijke IP geworden. Het interessante is dat het idee van Misfit, wat gaat over een influencer en een verhaal, is in feite, wordt als format verkocht in het buitenland. Dus er is een Misfit in Polen geweest, een Misfit in Frankrijk volgens mij, een Misfit in België toch ook.
Ja, Zuid-Amerika.
Zuid-Amerika. Dus eigenlijk wat hij doet is, van het filmverhaal maakt hij een format, of heeft hij een format gemaakt. En dat exporteert hij. En ze maken die films als een soort spin-offs in alle landen. Dat is heel slim. Inmiddels zijn andere producenten ook een beetje op dit pad gesprongen. Maar Jeroen is nog steeds heel succesvol daarmee met allerlei films waar het nog steeds influencers een grote rol in spelen. En 3 films per jaar is, lijkt mij, verdomd pittig.
Ja, 2, dat is geen, dus 2 à 3. En overigens is het niet zo dat wij nu alleen maar films met influencers doen. Dat was wel ons startpunt, zeker met Misfit. Al moet ik daar nog een stap aan terug aan toevoegen, is dat we eigenlijk eerder zijn gestart met, we willen een bepaalde doelgroep bereiken die we zien onder bediend wordt in de bioscoop. En vanuit die doelgroep genereerd ga je dan kijken van oké, maar wie zijn er dan voor die doelgroep heel erg relevant? En dan kom je automatisch, als je op die doelgroep richt in die leeftijd, op influencers. En daar hebben we dat verhaal omheen ontwikkeld. Voor ons in de toekomst zijn we eigenlijk toch ook, hebben we Meskina bijvoorbeeld ook gemaakt. Bij ons beginnen films vaak met een idee, zeg maar, met een talent van buitenaf. Dus iemand in wie we geloven. En daar proberen we dan een verhaal rondomheen te ontwikkelen. Maar we zien dat we daar ook veel steeds meer naar, nou, op een soort titelniveau aan het kijken zijn. Dus wat is nou een bestaand IP waar je wat mee kan? Wat zijn grote titels waar je wat mee kan? En dan ook wel een beetje meegroeiend met onze eigen, ons eigen doelgroepsegment, dus zowel in de millennial en de Gen Z kant.
Maar jouw team verzint het idee voor een film en dan gaan jullie externe mensen erbij halen om die film te maken, want jullie hebben het al zo druk. Of gaan jullie het allemaal daar op kantoor bij Newbie maken?
Nou, het grappige is, we hebben er best wel heel lang aan moeten wennen aan het idee, en ik probeer dat ook intern steeds te zeggen, is bij een film, anders dan bij een format of bij een serie, zijn wij zelf de klant. Dus een serie die verkoop je aan een streamer of aan de NPO. En als die nee zegt, dan gaat die serie er niet komen. En als die ja zegt wel, en dan is dat het. En een film is wat dat betreft veel maakbaarder in positieve en negatieve zin. En ben je op zoek naar eigenlijk financiering die je stapelt. Dus dat is een stukje filmfonds, een ATF-fonds, eigen financiering, equity van buiten en zo creëer je eigenlijk een soort pakket aan financiering die voldoende is om die film dan te kunnen maken. En dat maakt dus dat je als producent zowel eigenaar van die film bent, maar ook initiatiefnemer, maar ook verantwoordelijk voor de ja of nee.
En risicoloper.
Ja.
Want je investeert dus een heel groot bedrag.
Ja. Ja.
En je gelooft zelf in zo'n film. Maar vervolgens, als zo'n film het niet goed doet, blijf je met de verlies over.
Ja, dus dat vergt een hele, het grappige is, het vergt dus een afweging die normaal bij je klant ligt.
Ja.
En in een producent, dat geldt denk ik voor elke producent wereldwijd, zit natuurlijk een soort eagerness om producties gemaakt te krijgen. En we hebben er met film best wel aan moeten wennen, dat als je die eagerness doorvoert bij films, dan ga je film na film maken. Terwijl dat uiteindelijk dan negatief uitpakt. Of dat dat te weinig opbrengt of zelfs verlies maakt. En er gaat ook heel veel werk in zitten. Filmproductie heeft een heel hoog entry level, zeg maar. Je kan niet morgen een film maken. Omdat je bijvoorbeeld de film incentive regel van het filmfonds, die krijg je alleen maar als je al eerder films gemaakt hebt. De ATF krijg je alleen maar als je films in de top 10 hebt gehad in het voorgaande jaar. Dus het dient heel erg een systeem van makers die al actief zijn. Dus dat maakt dat wij steeds kritischer kunnen zijn. Maar ook vooral naar onszelf toe denken, shit, oh ja, wij moeten nu de ja of nee geven. Maar daarin zijn we wel dus echt ook heel erg actief op zoek. Dus ik dacht, daarom ook een leuk onderwerp. Naar bijvoorbeeld groot bestaand IP. En misschien zelfs bij andere producenten die zeggen, hey, we hebben echt grote titels, maar wij doen geen films. Dat zijn voor ons beste dingen waar we naar kunnen kijken.
Dus je bent op zoek, begrijp ik, naar leuke ideeën.
Nou, kijk, voor ons is een beetje wij willen newbies take op romcoms. In Nederland doen romcoms het nou eenmaal goed. Die maken wij niet echt. Meskina
was wel een romcom.
Ja, en dat vond ik in die zin ook newbies take daarop. Hè. Dat is echt een ander type film dan de traditionele Nederlandse romcom. Maar ik denk dat we dat verder willen doorvoeren. Dus hoe een nieuwe blik op dat genre vanuit ons bezien. Maar dan zal je toch met een goede bestaande of in ieder geval een resonerende titel moeten komen. Ik vind bijvoorbeeld nu, ik zag op Netflix aankondiging Oei, ik groei. Ja. Super slim. Volgens mij is dat van AM Pictures. En die hebben het boek Oei, ik groei, wat natuurlijk geen verhaal is. Maar elke ouder kent dat. En daar rondom een film ontwikkeld. En die dan als Netflix original. Ik denk, oh ja, dat is een clever. Maar dat is ja, ook iets wat wij hadden willen bedenken.
Heb je al gedacht aan Heartbreak High, de film?
Het grappige is, Heartbreak High, de serie, is
heb
oorspronkelijk...
Heb je een serie gemaakt over Heartbreak High?
Nou, helemaal
zal ik
niet hele week.
Nee, die is oorspronkelijk gebaseerd op een film. Dus, en die film is gebaseerd op een theaterstuk. Dus uiteindelijk begint het toch allemaal in het theater. Maar wij hebben bijvoorbeeld ook vanuit Misfit, wat oorspronkelijk een film is, Misfit de serie gemaakt voor Netflix. Ja. Dus je ziet, film is best een mooi medium om IP te creëren. Zonder die Heartbreak High, Heartbreak Kid heette dat overigens, film, hadden wij niet nu deze serie gehad. En wij gebruiken onze films dus ook als middel. Hè? Ik bedoel, voor ons zou een Meskina de serie nu 10 keer makkelijker te realiseren zijn door de film dan SEC als los idee.
Maar waar we jullie naartoe willen is dus zo'n romcom, maar dan op de newbie manier. Ja. Mogelijk met ideeën van mensen.
Nou, niet per se ideeën, als wel misschien wat meer IP. En dat kan dus ook iets heel... Oei, groei vind ik echt nogmaals een goed voorbeeld. Want het is dus geen verhaal, maar het is wel een bekende titel. En ik denk dat we daar wel naar kijken.
Zou je ook een film met Kirsten Jan in de hoofdrol kunnen maken?
Ik hoorde vorige week wel in ieder geval dat hij komisch talent heeft voor...
toen hij in de vijver viel
bij...
Ja, ik ben van vele markten thuis.
Ik ga erover nadenken, dat is heel politiek correct.
Ja,
dat antwoord heb ik vaker gehoord.
Dan hoor je nooit meer wat.
Maar kijk jij nog even aan de strategie van het inzetten op die films? Helemaal toen jij het zo vertelde, dat ze dus films als format kunnen wegzetten in het buitenland.
Ja.
Dat klinkt wel...
Nou ja, dat vond ik een slimme approach van Newbie. Met de grote slijmfilms die in de top 10 of top 5 volgens mij staan zelfs met 3 films. Dat is eigenlijk ook inmiddels een soort van format aan het worden.
Ja, zeker. Dat is echt een format. En zo vliegen we het ook aan. En dat zit ook een beetje in ons DNA. Het grappige is, er wordt ook wel eens een beetje binnen de film ook wel een beetje op neergekeken.
Waarom dan?
Het grappige is, ik zag in de gids stond van de week Misfit. En onze eerste. En dat is ook, ik bedoel, echt heel low budget gemaakt. Maar er stond dus in de gids stond echt een heel zuur verhaaltje. Iets van met veel te oude cast en een verhaal wat bij elkaar geschraapt is. Nou, ik kon niet, maar zeg maar, niet heel positief. En dan stond er, ondanks dat, werd het een mega hit. En is het in heel veel landen een remake geworden, dacht ik. Ja. Nou ja, dat is wel een beetje van, ondanks alles is het toch een hit geworden. Maar daar geloof ik niet zo in. Iets werkt en dan... wij kijken gewoon vooral heel scherp naar de doelgroep. Wat moet je maken voor die doelgroep?
Ja.
En dat betekent dat mensen die daar niet invallen, denken, Oké, dat is niet voor mij bedoeld.
Ja,
dat klopt.
Crying all the way to the bank, toch? Ja. Zeggen we dan.
Hey, voor we jou gaan uitzwaaien. Wij zijn altijd gek op primeurtjes. Ben je nog bezig met een film? Iets wat je kan verklappen, waar je aan werkt? Jij zou de boel wel onthullen in je rubriek.
Ja. Dat heb ik niet voorbereid. Over 2 weken. Maar goed, dat is geen primeur. Komt Slijm 4 uit.
Slijm 4 al.
Dus de 4e editie van de Slijmfilm. De populairste Nederlandse kinderfilm al jaren in de bioscoop. Structureel. En wij zijn ondertussen al ook aan Slijm 5 bezig. Dus die gaan we hopelijk later dit jaar draaien. Maar goed, ik weet niet of dat nou echt een primeur is.
Nee, we willen het echt.
Nou, dat vergt een specifieke podcast bezig met een internationale film. Oh. Die zich hopelijk in Bali gaat afspelen. Dus daar zei ik vorige keer iets over.
Wauw.
En dat is eigenlijk onze take op hoe wij films aanpakken in Nederland. Maar dat willen we nu echt op internationale... Nou, in ieder geval op Engels taalgebied.
Dat is mooi om mee af te sluiten, want dan kunnen we op kosten van Jeroen kunnen we naar Bali vliegen, toch? Ja, om bij de productie te zijn.
Vooralsnog is er nog geen financiering. Dus het is
jammer.
Ja.
Hey, goed dat je er weer was, Jeroen Koopman.
Leuk om er weer te zijn.
Over 2 weken ben ik benieuwd waar je dan over gaat.
Dat wordt alvast nadenken.
Tot dan.
Oké, hoi.
Ja, terug naar die zomertalkshow. Je vertelde al eerder dat zo'n talkshow best wel pittig is qua kosten, dat het duur is om te maken. Waarom dan ook nog eens een zomertalkshow als mensen nauwelijks tv kijken?
Ja, kijk, heel even terugkomend op ons vorige aflevering, niet vorige week, maar de week daarvoor, toen hadden we het over de zomerprogrammering. Ja. Hè? Ik heb nog eens even heel goed gekeken, dus ik moet een klein beetje mezelf herroepen.
Correctie.
Rectificatie. Er komt wel wat aan deze zomer. Dus ik zei van er is helemaal niks. Maar als je heel even kijkt bij RTL is dan natuurlijk weer B&B de Liefde. Wat een heel groot succes was. Begonnen in de zomer en komt ook weer terug. Een nieuw ding bij SBS is bla 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 met Schaap. Wat ik best wel een grappig format vind. Waarin Elise Schaap allerlei accenten gaat proberen na te doen. En daarop getest wordt. Vind ik wel een leuk. Grap is dat van dezelfde makers als Make Up Your Mind. Dus van Carlo en zijn geliefde Harold. Die hebben dit format ook ontwikkeld. Dus Carlo en Harold zijn goed bezig. Bij de NPO is nu net De Droom van de Jeugd begonnen. Een hele mooie dramaserie. Probleem, er kijkt bijna niemand door het mooie weer. Dat is het lastige. Au Pairs gaat weer beginnen, vind ik een leuk format. Nou ja, en de bekende slimste en alles. Dus er gebeurt wel iets. En zelfs bij Talpa hebben ze een paar dingen. Want je hebt het over een zomertalkshow. Dus even bruggetje. Helene Ren Hendricks gaat de Oranje Zomer doen.
Ja.
Nou, dat is dus de vraag. Dus hij gaat overnemen van Gijs en Marcel eigenlijk. Jij zegt, is het een duur ding? Het is niet super duur, maar het is wel duur. Omdat je gewoon een groot team daar hebt zitten, redactie. Je moet gasten regelen. Je hebt een studio. Je zit wel de hele tijd op dezelfde plek. En je hebt hetzelfde team. Dus dat valt dan nog wel mee. Maar het is goedkoper om herhalingen te gaan uitzenden. Of om iets te kopen.
Ja.
Hè? Dus het roer om bijvoorbeeld. De rip-off vind ik persoonlijk van Ik Vertrek die SBS uitzendt. Overigens is het roer om een Engels format. Dus het is niet een echte rip-off. Het is wel een Engels format. Als ze die zouden uitzenden, vermoed ik dat het net zo hoog zal scoren als de zomertalkshow. Waarom doen ze nou toch talkshows in de zomer? Omdat ze toch het gevoel willen geven dat ze echt wel iets hebben voor de kijker. In plaats van wat vroeger wel meer was, echt alleen maar herhalingen en opgekochte content uit te zenden. Waarbij
ze moeten ook wel wat.
Ze moeten toch een beetje het gevoel geven dat ze denken aan de kijker. En heel veel mensen in Nederland blijven ook gewoon thuis. Die gaan niet op vakantie of die gaan in Nederland op vakantie. Kijken dan nog steeds tv. Niet zoveel natuurlijk als buiten de zomer, zeker niet. Maar daar maken ze toch wel wat dingen voor.
Ja, maar het principe de zomertalkshow. Ik vond persoonlijk toen de mannen van VI nog bij RTL 7 waren, dat ze in de zomer rondom het WK van 2010 uit mijn hoofd een show maakten. Dat was echt wel een lachen, s'avonds. Maar daar ben jij nog wel voorstander van dat soort zomertalkshows?
Ja, kijk, ik op zich vind ik het goed als die talkshows gewoon een zomeruitstraling hebben. Dus vaak gaan ze naar buiten of op een buitenlocatie zitten. En dat ze doorgaan door het jaar heen, vind ik ook prima. Want dan heb je toch, mensen hebben behoefte aan om over de dag te praten. De actualiteit van de dag, daar is gewoon een behoefte aan. Dus dat zal je houden. Het lastige is, deze zomer is natuurlijk eigenlijk gebeurd er heel weinig. Niks qua sport. Heel veel zomertalkshows waren natuurlijk geënt op sport.
Ja.
Dan had je ook iets om over te praten. Dan zat je vaak na een sportaflevering, waardoor je een goede lead in had en veel mensen misschien bleven kijken. Ja, nu is de vraag, als we een zomer krijgen met temperaturen rond de 30 graden, gaan mensen sowieso nog tv kijken. Dat zag je de afgelopen dagen toen het zo mooi weer was ook al. Dat gewoon heel weinig mensen tv kijken. En dat, ik gaf net even aan met de droom van de jeugd. Of van een jeugd. Echt een hele mooie dramaserie. Ja, daar kijken geloof ik 300.000-400.000 mensen naar.
Ja, dat is een beetje zonde.
Dat
dan,
is
hè?
Echt best wel zonde.
En de zomers worden ook alleen maar heter.
Ja. Dus de vraag is, moet je dat soort programma's waar zeker zoveel geld in zit als zo'n dramaserie, moet je dat doen? Er zijn natuurlijk wel programma's die ze uitproberen in de zomer, omdat het risico dat men echt flopt wat kleiner is. Je kan toch al vaak zeggen, ja, de kijkt niet zoveel mensen tv, blablabla, we proberen het gewoon even uit. B&B De Liefde is uitgeprobeerd in de zomer. Ik meen 2 of 3 jaar geleden seizoenen, of 2 of 3 seizoenen geleden. Toen was dat een enorme hit. Mensen vonden het toch heel leuk om daar 's avonds naar te kijken. En nu kijken er volgens mij heel veel mensen naar. Of niet volgens mij, dat weet ik. Maar dus dat is gewoon een echte zomerhit geworden. Slimste Mensen hadden we het al eerder over. Is ook in de zomer gestart. Was ook een grote hit. Dus er zijn wel mogelijkheden om een hit te bouwen in de zomer. Maar ja, mensen kijken. Die kijkt nog maar een derde ongeveer van het normale publiek.
We gaan lekker varen. Barbecuen. Hè?
Ja.
Veel
ja,
leuker.
Ja,
en podcasts luisteren zoals Content Wars.
Ja, nou ja, goed. Podcast kan je natuurlijk overal luisteren, ook in de zon. Dus dat scheelt. En dat merk je ook. Volgens mij, ik luister bijvoorbeeld steeds meer podcasts. En ik heb het idee dat dat overal gebeurt.
Ja, voor we naar onze grote vriendin Lisette gaan. Denk jij tot slot dat zo'n talkshow ook misschien zou kunnen werken voor de streamers? Dus dat we dan zelf bepalen wanneer we hem op de avond gaan kijken. Of misschien nog even in de ochtend. Of is dat echt iets wat alleen maar bij de grote televisiezenders zou passen?
Ja, kijk. Het businessmodel van een streamer is niet heel erg op de actualiteit geënt. Dus los van de sport. Dus er zijn een aantal streamers, Viaplay is een mooi voorbeeld natuurlijk, die heel erg goede cijfers haalt uit de Formule 1, dat is sport. Ik denk als zij een talkshow zouden doen na een Formule 1 race, dat zou kunnen werken. Geënt op die race. Streamers willen dat mensen op elk moment content kunnen zien en later nog een keer of veel later. En dat werkt gewoon niet bij talkshows. Talkshows ga je niet een week daarna nog kijken. Ik heb wel eens geopperd toen VI Johan Derksen met het kaarsincident van zou het niet wat zijn voor de streamers? Zoiets als VI is misschien in de verste verte iets van wat bij een streamer zou kunnen, omdat ze zo'n hele duidelijke fanbase hebben. De kans is heel groot dat ook die fanbase naar zo'n streamer zou gaan. Maar daar staat ook weer tegenover, zij hebben het tegenwoordig ook heel veel over de actualiteit.
Ja.
Dus ja, ga jij een week later nog kijken naar een aflevering als dat. Nee. Dus dat blijft het lastige. Ik denk dat een streamer niet heel snel naar een talkshow zal gaan, tenzij het dus niet over de actualiteit gaat.
Zou het hier werken?
En kunnen we nu naar Lisette met haar moois. Ja. Van buiten de landsgrens.
Ik heb een tijdje in Engeland gewoond. Ik weet niet of ik dat wel eens heb.
Nee.
Nee. Wist jij dat niet?
Nou, nee. In Londen? Of
ik woonde in Nottingham. Ik was voor de liefde was ik verhuisd naar het midden van Engeland.
Je had een Robin Hood daar?
Ik had een Schotse Robin Hood. Ja, een vakantieliefde uit hand gelopen. Afijn, lang verhaal kort. Ik ben getrouwd inmiddels met iemand heel anders. Hè? Maar het was wel een mooi verhaal. Maar ik zat toen een maand of 6 werkloos op de bank. En ik keek heel veel daytime televisie. Dus bijvoorbeeld waar ik verliefd op werd was The Big Breakfast, dat geweldige ochtendprogramma. En ik keek ook kindertelevisie overdag. En Blue Peter is het langstlopende kinderformat in de hele wereld, dat al vanaf 1958 geloof ik op de BBC liep. Ook heel leuk om naar te kijken. In elk geval, een van de presentatoren die de beide shows heeft gemaakt is Richard Bacon. Zijn carrière bij Blue Peter werd wel een beetje snel afgekapt. gekapt omdat een journalist achter was gekomen dat Richard ook hield van cocaïne snuiven in het weekend. En dat ging niet helemaal samen met het presenteren van een kinderformat. Maar goed, ja. Zijn carrière bleef. En wat hij heel slim heeft gedaan is, op een gegeven moment is hij naar Amerika verhuisd. En in Hollywood is de combinatie van Engels talent en het Engelse accent, dat vinden ze zo super sexy. Er zijn een heleboel succesvolle Engelsen vanuit Londen naar LA gegaan om ofwel te presenteren of te produceren of zelfs zenders te leiden. Dus dat heeft voor Richard ook goed uitgepakt. En hij is ook gaan ontwikkelen en heeft een aantal formats bedacht en verkocht. Twee daarvan zijn al in Nederland uitgezonden geweest. De eerste heet The Hustler, dat op ABC heeft gelopen. En op NPO is geproduceerd onder de naam De Bluffer met Rutger Kastricum.
Ja, een enorme flop helaas.
Ja, ik wilde het niet hebben over kijkcijfers. Nee. Maar, en daarnaast kwam er nog een van Richard. Dat heette This Is My House. Vond ik een heel leuk format dat op de BBC echt heel leuk heeft gedaan. Dan moeten vier mensen in een huis beweren dat zij de eigenaar zijn van het huis. En iemand moet raden wie van de vier de waarheid spreekt. En dat is in Nederland gedaan op SBS met Kees Tol.
Enorm succes. Ja.
Dank je. Dat vind ik lief.
Ja, lief.
Ja, okay.
Voor de verandering.
Goed. Maar we gingen het niet hebben over cijfers. We gingen het hebben over het derde format van Richard. Oh, want dat is nu voor de derde serie aangevraagd door Channel 4 in Engeland. En dat heet I Literally Just Told You. En dat wordt in Engeland gepresenteerd door de comedian Jimmy Carr. Richard Bacon zat een keer in een lezing van de bekende Engelse televisieprofessor Brian Cox.
Ja.
En in de lezing bedacht hij, als we nu eens op de pauzeknop zouden drukken en aan al deze mensen in de ruimte zouden vragen, wat heb je in de afgelopen 5 minuten nou gezien en gehoord en wat is er gebeurd op dat podium en bla bla bla. Hoeveel van die mensen weten nog iets zinnigs te vertellen over die laatste 5 minuten? En dat is de basis van I Literally Just Told You. Dus aan de ene kant zitten we in een reguliere studio een gameshow te spelen, een quizshow te spelen voor geld. 4 kandidaten moeten allerlei vragen beantwoorden. Daar krijgen ze geld voor. En ondertussen moeten ze super alert blijven, want alles dat er tijdens de opname gebeurt kan resulteren in vragen. Er zitten 2 schrijvers in de studio live mee te schrijven, mee te kijken wat er gebeurt. En die komen daar met vragen die ze random voor hun kiezer krijgen tijdens het programma. Een heel simpel dingetje is, als de kandidaten geïntroduceerd worden, krijgen we een klein clipje te zien en onmiddellijk daarna krijgen ze van elkaar vragen te beantwoorden. En wat heb je daar nog van onthouden? Er is een interview met een celebrity en dan is een heel simpel vraag. Wij spreken, wat voor sokken had hij aan? Of het is soms heel lullig, het is soms heel grappig, maar het is in ieder geval heel gevarieerd. Dan zag ik op een gegeven moment dat ze zeiden dat er een commercial break was. Nou, camera's lopen gewoon door, want die commercial break was helemaal niet echt, maar was ook gewoon om te zorgen dat het rommelig werd in de studio, zodat ze daar weer vragen over konden stellen. Dus het is een combinatie van leuk spelletje geld verdienen en wat zie je, wat gebeurt er en wat onthoud je. Dus ook leuk voor ons thuis, hè, om mee te spelen. Dat is wat er wordt gedaan bij I Literally Just Told You So. Mijn gevoel was een beetje, weet je, het is een heel ander format dan even tot hier. Maar het is hetzelfde idee, hè? Je snapt het hart van het format en elke week is heel anders. Elke week zijn er hele andere spelletjes. Elke week verloopt heel anders. Dus wellicht is het daardoor heel moeilijk te verkopen. Maar dit is nu voor het derde seizoen besteld in Engeland. I Literally Just Told You.
En de kandidaten zijn comedians, toch? 4 of zijn het onbekende
mensen?
Nee,
het zijn onbekende kandidaten, maar hij natuurlijk een bekende comedian.
Ja, en ik heb een
en er lopen
gezien.
Ook comedians in, ja, dat is heel random.
Dat is het, ja, inderdaad. Nou ja, goed, ik ben een hele grote fan van Jimmy Carr. Een van de leukste comedians en snoeihard. En de presentator van Eight Out of Ten Cats, wat ongeveer de beste panelshow is al jaren in Engeland. Groot fan ook van panelshows. Het lastige in Nederland is dat bijna geen enkele panelshow het doet behalve Dit Was Het Nieuws. Wat gebaseerd is op Have I Got News For You. Ook Engelse, een van de langslopende panelshows in Engeland. Ze hebben het niet zo lang geleden geprobeerd. Of ze hebben het al vaker geprobeerd zelfs in Nederland. Would I Lie To You volgens mij is in Nederland geprobeerd door Peter Pannenkoek. meen ik even uit mijn hoofd, die dat daar groot fan van was. Niet gelukt. Het grootste probleem is natuurlijk gewoon, heb je genoeg leuke schrijvers die goede grappen kunnen schrijven? Nou, dit was het nieuws, lukt dat? Met dat team zou je kunnen denken, daar kan best wel eens een keer een andere show gemaakt mee worden. Maar dit was het nieuws niet goedkoop om te maken, mede door dat team. Het lijkt niet zo'n dure show, maar het is echt wel een dure show om te maken, omdat er veel schrijvers op zitten. Het verschil hierbij is dat het eigenlijk een soort spelletje is, waar natuurlijk ook wel schrijvers bij zitten die grappen onder andere voor Jimmy Carr bedenken en ook leuke dingen tussendoor. Dus het is niet zo'n goedkope show als het lijkt, ook dit. Maar ja, ik zou heel graag wel weer eens een andere panelshow willen hebben. En in Nederland hebben we inmiddels best een grote groep van talentvolle comedians. Het probleem daarbij wel is, dat hoor ik wel vaker van bijvoorbeeld mensen die rond Irene van de Brekel zitten, die veel van dit soort formats maakt, het productiehuis van Arjan Lubach onder andere, is dat heel veel comedians die succesvol zijn niet heel graag willen schrijven voor dit soort programma's. Die hebben een show in het theater en dat levert ze genoeg geld op en gaan dan niet heel veel doen voor de televisie. Dus die schrijversgroep, ondanks het feit dat we veel talent hebben, is relatief nog steeds klein in Nederland. Als je ze niet maakt, gaan we ze ook niet krijgen, die schrijvers. En we hebben Menno Stam gehad al een tijd geleden. Misschien moeten we hem weer eens uitnodigen om over dit soort dingen te praten. Want LOL was een heel groot succes bij Amazon, bij Prime. Ja, jongens, humor, iedereen vindt het leuk. Dus ik zou heel, heel leuk vinden als zoiets zou doen. Maar ze zijn er huiverig voor, veel zenders.
Maar zou het format werken als we gewoon dit soort dingen gecoverd hadden? Dus als de schrijvers er zijn, zou dat format dan werken?
Nou ja, ik denk persoonlijk wel, als het die kwaliteit kan. Kijk, in Engeland zijn al die shows gewoon heel goed, omdat gewoon die comedians gewoon heel erg
funny
zijn.
En die Britse humor is toch zo geniaal?
Je kan er bijna wel 10 opnoemen die allemaal even leuk zijn.
Ja,
Question of Sports.
Ze hebben dit als pilot gedraaid in Amerika. En daar is het niet tot een serie gekomen. Dus ik denk toch dat daar ook weer een nuanceverschil in zit.
Ja, in Amerika hebben ze toch ook wel heel aardig.
Ja,
en in Amerika ook, ja.
Veel comedians. Dus dat is gewoon het grote probleem. En als je denkt, ja, weet je, stel dat team van Dit Was Het Nieuws zich daarmee zouden bemoeien. Of misschien wel het team van Even Tot Hier. Dan zou je denken, nou, die kunnen echt wel wat. Misschien is dat een optie. Maar ja, willen ze dat? Hebben ze daar zin in? Het kost veel tijd. Jij zegt het is het wekelijks. Doet het ook nog iets met de actualiteit of dat niet?
Jazeker. Alles kan. Dat maakt het zo leuk. En ik vind hem wel iets breder dan sommige van de titels die jij net noemt. Omdat mijn kind van 10 kan ook meekijken. Ja. Hè, en bepaalde spelletjes meespelen. Dus het is wel breed genoeg, denk ik, voor family entertainment.
Nou, ik vind het gegeven dat je goed moet opletten, dat is gewoon heel leuk.
Ja.
Kinderen zijn er vaak nog beter in dan volwassenen.
Alert.
Dus ik vind het wel een leuke tip dat ik denk van, jongens, laten we eens weer wat meer gaan doen met humor. Volgens mij zitten de kijkers er echt op te wachten in deze tijden.
En het moraal van het verhaal is, don't do drugs. Maar als je doet, stop ermee en ga lekker formats verzinnen. Hè? Want je kan van kooksnuiven best wel goed terecht.
Het is zo flauw dat als je kooksnuift, dat je geen kinderprogramma meer mag presenteren. Dat is zo flauw.
Het is goed afgelopen met Richard. Ja. En volgens mij ook weer goed afgelopen met mijn tip. Want ik zie alleen maar weer duimpjes, toch weer halve duimpjes omhoog.
Ja, dus ook als jij hier tegenover ons zit, dan willen we de kaart aanpakken. Nee, maar het is ook gewoon zo. Je komt wel toch met formats die we soms ook niet helemaal zien zitten, maar waar jij dan toch een beetje heil in ziet. We hebben nog geen dramatische tips.
Nee, nou ja, Lisette en ik die hebben misschien een beetje dezelfde smaak. Dus dat maakt het ook iets lastiger. Ik brand graag dingen af. Dat weten we allemaal. Dus,
dat weet John de Mol.
Ik ga op zoek naar iets wat jullie af kunnen branden. Ja,
dat is
mijn taak.
Voor dit jaar.
Ik ga mijn stinkende best doen. Afbranden. Hé, daar waren we weer.
Ja, afbranden. Hey, tot volgende week. Lisette van Diepen, dankjewel.
Hoi.
Dat was leuk. En dan sluit jij altijd af met een tip.
Ja, nou ja, volgens mij heb ik een tijdje geleden al de tip gehad van Wolf. Kan je dat nog herinneren?
Ja.
Ik wilde die toch nog even noemen.
Die gaat een tip recyclen.
Nou,
bij jou is de zomerprogrammering ook al ingezet.
Ja, ja. Nou ja, goed. Ik tipte hem voordat ik hem gezien had. En ik heb hem inmiddels gezien. Met natuurlijk, iedereen heeft het erover, de voice-over van Matthijs van Nieuwkerk. Zijn comeback wordt het genoemd. Maar nogmaals raad ik aan, mensen, ga het kijken. Het is echt, echt een hele mooie serie. Want het is geen serie, het is volgens mij een one-off, dacht ik. Hij duurt 2 uur. Dat weet ik even niet.
Nou, wel mooi dat je hem eindelijk gezien hebt en dat je nog steeds...
Ik weet nog steeds niet of het een serie is. Zo,
het gaat over een wolf, denk ik. Dat
gaat,
wel, toch?
Dat zeker. Het gaat over een wolf, die heet Scout. Maar het is zo prachtig gemaakt dat dat even... Maar goed, dat is niet mijn tip. Ik geef nu de tip.
Oh,
ja, nu komt jeetje, de tip. Nu aanloop. Komt de tip. Ik was altijd groot fan van The Walking Dead.
Ja.
Een van de twee hoofdrol, er zijn er meerdere hoofdrolspelers, maar Negan zal iedereen kennen met een groot baseballbat als je Walking Dead hebt gezien. Mm-hmm. En Maggie was zijn grote tegenstander, want Negan heeft de man van Maggie vermoord voor haar ogen en voor de ogen van haar zoon. Maar er komt een spin-off van The Walking Dead en die gaat 15 juni in Amerika in première. Ik weet dus nog niet wanneer die in Nederland komt. Die heet Walking Dead Dead City, waarin Negan en Maggie samen optrekken om haar zoon te gaan bevrijden. Nou, die beide acteurs zijn fantastisch. Het speelt in Manhattan. Ze hebben weer alles
uit de kast getrokken.
Alles uit de kast getrokken, dat zocht ik. Ik vind het heerlijk. En ik vond hun hele leuke karakters. Dus ik vermoed dat het bij Fox hier in Nederland weer gaat lopen. Dus dat iedereen het kan zien, niet eens op een streamer. Dat is dan wel weer eens een keer leuk. Ja, Walking Dead, Dead City. Ik hoop dat hij snel hier naartoe komt.
Ondanks de hitte gaan we hem toch kijken. Deze
ja, en je kan hem gewoon opnemen. Hè? Je kan hem gewoon opnemen. Met je VHS.
Dankjewel. Dank voor jouw tip, Kirsten. En jij bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. En die volgende die is Stefan Tieleman van Villain Studios. Die is dan hier te gast.
Ja, dat is heel leuk. Villain is een productiemaatschappij die pas kort bestaat, 2,5 jaar. Maar die gaat heel hard. En zij maken echt wel hele bijzondere content. Onder andere voor de streamers, maar ook voor de lineaire tv. En twee dingen die nu lopen op de streamers zijn de IRT-affaire. Ja. Die hoog gewaardeerd wordt en echt wel een coole serie is. Dat is een serie, weet ik inmiddels. En ze hebben ook een one-off op Prime. Ook een bijzonder documentaire van een hele aparte man. En daar gaan we het onder andere over hebben, maar ook over andere dingen.
Mooi, dus luisteren. Volgende week Stefan Tieleman van de Villain Studios. Tot dan!
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.